Heft uw en jullie harten tot God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God is onze hulp en enige verwachting. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van God de Heilige Geest. Amen. Zullen wij samen zingen van Psalm 104 en daarvan vers 1. Waak op mijn ziel, loof Dopper Majesteit. En ook het 17e vers. Ik zal, zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. 1 en 17 van Psalm 104. beleiden nu het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en willen aansluitend zingen Psalm 33 vers 3, waarin ook gezongen wordt over dat de Heere alles heeft geschapen. Daar zingen we onder andere van zijn goede tierenheid, zeer en al vermogen bracht de hemelbogen door zijn woord in het licht. En nadat we dat gezongen hebben, wordt u voorgelezen uit Gods heilig woord en wel uit Galaten 4 en daarvan de eerste 7 versen. Ze belijden het geloof, zingen Psalm 33 vers 3 en daarna lezen we uit Gods woord Galaten 4 vers 1 tot en met 7.
En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen Galaten 4 vanaf vers 1. Doch ik zeg, zo lange tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles, maar hij is onder voogden en verzorgers, tot de tijd van den Vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Zodan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam Gods door Christus.
Zullen wij samen bidden. Goedendag, Heer en Heere in de hemel. U bent het die ons ook samenbrengt in uw bedehuis deze avond. En Heere, we hebben het geloof mogen belijden. Het geloof in de drie enige God, de Vader, de Schepper aller dingen, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Want de belijdenis mocht ook zijn over u, Heer Jezus, dat u gekomen bent in deze wereld, dat u geleden hebt onder Pontius Pilatus, gekruisigd bent en gestorven, nedergedaald ter helle. Dat u begraven bent. En dat u op de derde dag weer opstond. Dat u bent opgevaren naar uw Vader in de hemel en dat u aan zijn rechterhand zit. En dat u ook eenmaal zult wederkomen op de wolken van de hemel om te oordelen de levenden en de doden. En onze belijdenis mocht ook van u zijn, Heilige Geest. U die het uit Christus neemt en ons verkondigt, u die de Heer Jezus verheerlijkt, u die ons in alle waarheid leidt, u die een mens die in zichzelf dood is door de zonde en de misdaden levend maakt, u Heilige Geest die wordt uitgezonden in de harten van mensenkinderen, dat we zouden zeggen, Abba Vader. Heer, als uw geest in ons hart werkt, dan zult u altijd Christus verheerlijken. En dan zult u aanwerken in ons hart op het persoonlijke geloof in de Heer Jezus Christus. En wanneer wij Christus door het geloof mogen kennen, dan is God onze Vader. Dan zijn we met hem verzoend door het offer van Christus. Heren, we mogen deze middag gaan horen dat u de Schepper bent. Dat u de Vader van de Heer Jezus Christus bent. Dat u in die zin de Vader van alle mensen bent, dat u alle mensen hebt geschapen. Maar u wilt ook Vader zijn van al uw kinderen. Al uw kinderen en erfgenamen. Heren, wij danken u, wanneer wij u zo mogen kennen, en dat we aan uw hand mogen gaan, door u geleid worden, en dat u ons leven wilt leiden, dat u alle kwaad van ons wilt weren of ten onze beste keer wil, ja, dat u ons met alle goed wil verzorgen. Wat bent u goed, Heren. Nou bent u goed, Vader in de hemel, dat u zo voor al uw kinderen en erfgenamen wilt zorgen. Soms moet het door dalen heen gaan, of door onbegrepen wegen. En dan schijnen ons uw wegen duister. Maar leer ons dan zonder vragen u achteraan te gaan. Want Vader, wat gij doet, is goed. Heere, mogen we u zo kennen? We mochten toch, het zal voor de meesten van ons gelden, in uw naam gedoopt worden, waarin u ons ook belooft een God en Vader te willen zijn, in en door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, en door het toe-eigenende werk van de Heilige Geest. Heere, we bidden het van u, dat wanneer wij u nog niet kennen, dat u dat anders maakt in ons leven. Dat u dan begint in ons leven. En dat u ons de ogen opent en het verstand verlicht en ons hart vernieuwt, ons hart neigt. Dat we het van de Heer Jezus mogen verliezen. Dat we aan zijn gezegende voeten zullen komen. En dat wij een kind van u mogen worden. Heere, vanuit onszelf zijn we geen kind van u. Maar we zijn de vader van de leugenen toegevallen. O Heere, verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. Wilt u zich vaderlijk over ons ontfermen en ons in gena tot u trekken? Wilt u ons toch voor uw rekening nemen? Want Heere, als wij voor eigen rekening leven, hoe oud of jong we ook maar zijn, dan zijn we in het grootst gevaar. Want uw woord leert het ons, dat wie de Zoon ongehoorzaam is, dat dan de toren Gods op ons blijft. We bidden u, Heere, dat u ons genadig bent. Ja, u bent barmhartig en genadig, zo bent u. We hoeven helemaal niet te bidden of u genadig wilt zijn, want u bent genadig van uzelf. Maar wij kunnen veel beter bidden tot u, of u ons tot bekering wilt brengen. Of dat u ons aan uw voeten wilt brengen, Heere Jezus. Dat u wil geven dat we niet langer halstarrig en hardnekkig zijn. En ongehoorzaam, maar gelovig. En dat we ons bukken en buigen voor u. En wie voor u in het stof komt, vindt uw gunst oneindig groot. En Heere, zo wilt u zich ook deze middag, deze avond, weer laten vinden. U laat uw woord verkondigen. U geeft ook dat de belijdenis van de kerk van de reformatie gelezen mag worden en uitgelegd, dat gegrond is op uw woord. We bidden het van u, dat u door de verkondiging van uw woord heen werkt, en dat u met uw woord ons leven vernieuwt, ons een nieuw bestaan geeft. En dat wij de uwe mogen worden door de Heer Jezus Christus. Wilt u zo in gunst en in genade aan ons denken. En ons in Christus Jezus aanzien. Mogen we de gemeente aan u opdragen, Heere. We danken u voor de preekbespreking die deze middag mocht plaatsvinden. Met jongeren van de gemeente van verschillende leeftijden. We danken u dat vele jongeren er waren en dat er een fijne en een goede bespreking mocht plaatsvinden. En dat we zo ook bij de preek van deze morgen nog mochten stilstaan. En wilt u alles wat besproken is ook onze jongeren tot zegen doen zijn. We danken u ervoor dat ze er zijn, dat u ze hier een plekje in de gemeente hebt gegeven. En Heere, wilt u hen zegenen. En mogen ze u kennen. En mogen ze ook tot zegen zijn voor anderen. Ja, wilt u ieder in de gemeente gedenken, nadat u weet dat wij ook nodig hebben. U kent ons hart, u kent ons leven, u kent onze omstandigheden. U weet van moeite en verdriet in ons leven af, u weet van een ziekte af, u weet van een kruis af dat we hebben te dragen. Wilt u dan ook in het bijzonder heel nabij zijn, als we een moeilijke weg te gaan hebben? Heere, wilt u geven dat ook hier in de gemeente uw werk zijn voortgang mag hebben? Afgelopen week mocht kandidaat van het Woud beroepen worden. En de roepstem is zo naar hem uitgegaan. Wilt u hem in deze dagen van overwegen gedenken? Kon het zijn dat hij toch ook een verblijdend bericht mag doen uitgaan naar de gemeente. Wilt u de diaken en de ouderlingen van de gemeente gedenken in het ambtelijke werk dat ze hebben te verrichten? Mogen ze dat met vreugde doen en niet al zuchtende? Wilt u hen gedenken die leiding geven aan de JV, de zondagsschool, het werk in de gemeente wat achter de schermen mag gebeuren? Heren, wij danken u als er liefde en verbondenheid mag zijn. Wat een groot goed is dat. We bidden u, Heren, dat u dat ook wilt bestendigen en mag verdiepen. Dat het mag verdiepen door de kennis van u. En dat we mogen wortelen in de genade. En daarin mogen opwassen. In de kennis en in de genade van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En mag zo ook hier veel liefde wonen, want daar gebiedt de Heer de zegen. Heren, wij bidden u voor de wereld waarin we leven. Met alles wat daarin gaande is, zo onnoemelijk veel, Heren, wij kunnen dat niet eens peilen of bijhouden. Het kan ons soms ook verwarren, al de ontwikkelingen, de oorlogsfronten die er zijn, Oekraïne, Afrikaanse landen, waar zo'n groot onrecht plaatsvindt. We bidden u voor vrede, Heren. We bidden u voor vrede in het Midden-Oosten. Wilt u gedenken aan uw oude bondsvolk Israël? Wilt u het bewaren en beschermen tegen dreiging van buitenaf? En wilt u de Joden tot geloof brengen in de Heer Jezus Christus? En wilt u hen die u mogen belijden als de Messias, Heer Jezus, tot zegen doen zijn te midden van hun volksgenoten. Mogen we u bidden voor de Arabische volken die Israël omringen. Zo vaak in haat en afkeer van het Joodse volk en de God van het Joodse volk. Heere, wilt u ook in die volken uw werk doen. En ook daar uw kerk bouwen. En uw kerk vermeerderen. Uw kerk ook bewaren tegen gevaar. We bidden u, Heere, voor de vervolgde kerk. Ontfermt u zich. Mogen we u bidden voor de christelijke geefmede kerk en waartoe we mogen behoren. Alle spanningen en complexiteiten die er zijn. Dus volgende week, als u het geeft, de synode weer bij elkaar komt. Om zich verder te bezinnen en te beraden over de impasse waarin we beland zijn met elkaar. Heere, wijst u ons de weg. En geeft u dat wij getrouw zullen zijn aan uw woord, aan uw getuigenis, aan uw inzettingen. Daarvan niet zullen afwijken. Heere, ontfermt u zich zo. En geeft u dat ook in dit land de verkondiging van uw woord voort mag gaan. En dat u het zegent. En dat het werk van uw hand gelukkig zal voortgaan. En Heere, kon het zijn dat er nog, ja, kon het zijn velen, tot geloof en bekering zullen komen. Wilt u werken in de harten van jongeren, in het opkomende geslacht? Zegent u vaders en moeders in de gezinnen, om uw kinderen het woord van God voor te houden. Zegent u hen die op de scholen werken, als ze ook zo'n belangrijke, verantwoordelijke taak hebben. Helpt u ze bovenal om de kinderen en de jongeren op uw Zoon, de Heer Jezus Christus, te wijzen, wat het hoogst en allereeuwigst goed is. U te dienen, dat is het voornaamste. Niet of we heel rijk zullen worden, maar dat we rijk zullen worden in de Heer Jezus Christus. Arm in onszelf, rijk in u. Heere, wil zo in uw gunst aan ons gedenken. Niet om iets uit ons, Heere. We belijden voor u onze zonde en onze schuld. En laat dat ook voor ons allen een persoonlijke zaak zijn. En wil ons aanzien in Jezus Christus, uw Zoon, die aan uw rechterhand is. Uit genade. Amen. We gaan met elkaar zingen van Psalm 27 en daarvan vers 3. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En ook vers 6, want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heer is goed en groot. Hij is en blijft mijn vader en behoeder. En u en jij mag de Heer dienen met uw gaven. De kerkraad verzocht om uit de catechismus te preken. Zondag 9 zou aan de beurt van de behandeling zijn. En daarom lezen wij nu zondag 9 van de Heidelbergse catechismus. Zondag 9, vraag en antwoord 26. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. Antwoord: dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde, met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welken ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel, of hij zal mij met alle noodruf des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad, dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, dewel omdat hij zulks doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouw vader. Tot zover. En na het amen van de verkondiging zingen we van Psalm 25, het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere waarop ik biddend pleit, milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. 25, het derde vers. Geliefde gemeente, het antwoord op de vraag die in zondag 9 gesteld wordt, is van grote schoonheid en van grote troost. Spreekt van genade, verwondering. We staan daarbij stil, we staan stil bij dit onderwijs, onder het thema, ik geloof in God de Vader. En dan zijn er drie zaken waar we op willen letten. Ik geloof in God de Vader in de eerste plaats, hij is mijn schepper en onderhouder. In de tweede plaats, hij is mijn God en Vader. En in de derde plaats, hij is mijn bewaarder. Dus ik geloof in God de Vader. Hij is schepper en onderhouder. Hij is mijn God en Vader. En ten derde, hij is mijn bewaarder. Hij is schepper en onderhouder. Jongens en meisjes, ik heb een vraag aan jullie. En dat heeft te maken met de Nederlandse taal. Hebben jullie op school al geleerd wat het verschil is tussen een hoofdzin en een bijzin? Nou, de hoofdzin in een stukje tekst, dus je hebt een lange zin met een hoofdzin en een bijzin, de hoofdzin bevat de belangrijkste gedachte. En een bijzin geeft extra informatie bij de hoofdzin. Laten we eens goed kijken naar de tekst van het antwoord. En op zoek gaan naar de hoofdzin. Wat is de hoofdzin in wat ik u nu voorlees en jullie jongeren? Dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn zoons Christus wil, mijn God en Vader is. Nou, misschien dat je het wel weet. Misschien dat u het ook al weet. De hoofdzin van dit stukje, de hoofdgedachte is, dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, omwille van zijn Zoon Christus, mijn God en Vader is. Dat is het belangrijkste van het antwoord. Dat is zeg maar de kern. Nou, waar zei ik net, een bijzin geeft extra informatie. Dat is hier ook aan de orde. Maar deze informatie, die kun je niet weglaten. De bijzin is wel heel belangrijk. Het is een hele belangrijke bijzin. Er wordt in die bijzin, dus die hemel en aarde met al wat erin is dat niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert. In die bijzin wordt er wel iets heel wezenlijks en iets heel belangrijks en iets heel groots over God de Vader gezegd. Dat hij hemel en aarde uit het niet geschapen heeft. En dat maakt het wonder van de hoofdgedachte alleen maar groter. Deze God, die om Christus wil mijn God en Vader wil zijn, heeft hemel, zee en aarde uit niet geschapen. Hoe machtig is de eeuwige Vader? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En dat mag gezegd worden, dat mag beleden worden, daar mag ook een jubel over klinken. Laat de verwondering er maar zijn en de vreugde over deze God. Hoe groot is de Heer? Daarom staat dat in zijn woord. Dat hij om zijn scheppingswerken geprezen zou worden. Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde, als zij geschapen werden, ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte. Genesis 2 vers 4, dat staat er, opdat we God erom zouden prijzen. Wie van ons kan iets maken uit niets? Kunnen kinderen iets maken met niets? Kun je een Lego-huis bouwen zonder Lego-blokjes? Dat is onmogelijk. En er zullen hier ook vast wel aannemers zijn. Bouwvakkers. Zouden die hun werk kunnen doen zonder bouwmaterialen? Zou u een huis kunnen bouwen zonder stenen? Dat is volstrekt onmogelijk. Maar wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Hij schiep uit het niet. Er was geen materie voorhanden. Er was geen sterrenstof of hemelgruis. Maar God sprak en het was er. Hij gebood en het stond. God de Vader heeft samen met de Zoon en de Heilige Geest, dat komt ook zo mooi naar voren in Psalm 33, door het woord en door de geest, de drie enige God heeft hemel en aarde geschapen. Met alles wat erin is. De hemellichamen en die flonkervuren. De zon, de maan, de ontelbare sterren. Die het scherps gezicht op aard verwarren. De bomen, de planten, de vissen in de zee, de vogels in de lucht. De dieren in het veld en als laatste de mens. Het sluitstuk en het kroon op zijn scheppingswerk. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Probeer het niet te begrijpen dat de Heere alles heeft geschapen uit het niet. Wie van ons zou dat ooit kunnen doorgronden, dat wonder? Dat kan geen mens bevatten. De drie eenheid kunnen wij ook niet bevatten. God is groot en wij niet. Maar wij worden geroepen dit te belijden en ons erin te verblijden door het geloof. God de Schepper. In het antwoord staat het dus in een bijzin. Maar het is geen bijzaak dat God de Schepper is. En in de tijd van de totstandkoming van de Heidelbergse catechismus was er volgens mij nog geen evolutieleer. Darwin, die leefde pas in de 19e eeuw. Wat zijn er een massieve aanvallen gekomen op het scheppingsgeloof. God als schepper werd en wordt weggeredeneerd. Want de wetenschap heeft toch aangetoond dat er een oerknal was en dat er via onnavolgbare processen planeten en sterren zijn ontstaan en dat er toen een komeetinslag op aarde kwam en dat er daardoor fysische processen op gang kwamen en dat er toen leven ontstond uit een oersoep, eencellig leven. En via een miljoenen en miljoenen jaren durend proces kwamen er uit lagere soorten, hogere soorten voort. Via survival of the fittest. Dat is hier het kernbegrip. Zwakke dieren sterven, sterke blijven bestaan. De ene soort komt uit de andere soort voort. En zo ontstonden er op diverse plekken op de wereld uiteindelijk aapachtigen. En uit die aapachtige dieren, ja, toen is de moderne mens ontstaan, de Homo erectus, de mens die rechtop loopt. En dit te aanvaarden, wat ik nu even zeg, dit voor waar te houden, is een min of meer vanzelfsprekende zaak geworden in de westerse wereld en in de reguliere wetenschappelijke wereld. En denk niet, ja, maar de wetenschap heeft toch aangetoond dat? Maar denkt u dat een artikel dat de evolutieleer ontkracht in een regulier wetenschappelijk tijdschrift geplaatst gaat worden? U hebt er misschien ook wel een beetje die artikelen gelezen in het RD zo de laatste weken, hoe dat dan gaat. Nee, dat gebeurt niet. Want de evolutieleer is ook een geloof. En dat geloof wil je niet graag kwijtraken. Daar houdt men aan vast. Want als je daar aan vast kunt houden, als je dat gelooft, dan kun je de God erbuiten houden. Dat zit er ten diepste achter. Al zullen sommigen zich daar niet eens van bewust zijn. Maar de evolutieleer is godloos, schepperloos en troosteloos. Er zijn ook christenen, ook in ons eigen kerkverband, die een combinatie van mogelijk houden. En zij zeggen dan, God heeft de evolutie gebruikt om de wereld zoals die nu is te maken. Dat is een ernstige dwaling. Met een moeilijk woord, maar dat mag wel in een leerdienst, toch? Theïstisch evolutionisme. Dus dat betekent eenvoudig gezegd, jongeren, dat de Heere de evolutie heeft gebruikt, hè, wat ik net ook al zei, om de wereld te maken zoals die nu is. Het is een poging om het christelijk scheppingsgeloof in overeenstemming te brengen met de reguliere wetenschap. Maar dat is een poging waar je maar niet aan moest beginnen. En ik zal u kort uitleggen waarom. Kort de belangrijkste zaken. En als u het mij vraagt, zijn ze schokkend. Als je dat als christen gaat combineren. En wellicht kent u de zaken die ik nu ga noemen. En komen ze u niet onbekend voor. Ik hoop het ergens. Hoe is de dood in de wereld gekomen? U zegt, nou dat weet ik. Door de val van Adam en Eva in het paradijs. En u hebt juist gesproken. Dat is ook zo. Dat is waar. De dood is de bezoldiging, het loon van de zonde. Maar als we de evolutie aannemen als een door God geleid proces, moet je dus ook aannemen dat God de dood gebruikt heeft om deze wereld te laten worden zoals die nu is. Dat kan toch niet? Hoe kan nou de God des levens de dood gebruiken? Het is waanzin. Dan kun je dus zelf zeggen, als je consequent gaat doorredeneren, dat de dood iets goeds in zich heeft. Want anders was het niet zoals het nu is. En dat is tot en met onbijbels. Want de dood is een verschrikking, ze is de laatste vijand, ze is het loon van de zonde. Ander punt, is er een eerste mensenpaar geweest? U zegt, ja, dat staat in de Bijbel. Maar ga je uit van door God geleide evolutie, dan zijn er op tal van plekken mensachtige, aapachtige geweest. Mensen die ontstaan zijn uit lagere soorten. Is er een historische zondeval geweest? Is Genesis 3 wel waar? Of is het maar een verhaal? En klopt de Bijbel verder dan nog wel? De Bijbel spreekt over een eerste Adam en maar ook over de tweede Adam. De Heer Jezus. En in Gods woord wordt heel veel verwezen naar de schepping. Klopt dat dan niet meer? Allerlei schriftgegevens komen op de helling te staan, op de tocht te staan. Is God nog wel betrouwbaar? Is zijn woord nog wel betrouwbaar als het toch anders is dan dat ik lees in de Bijbel? Ja, die vragen die komen dan wel aanzetten. In wie gelooft u liever? in de God van de Bijbel, zoals Hij zich openbaart aan ons, ook deze avond weer, of in een God die evolutie gebruikt zou hebben? Bij wie voelt u zich veilig? Nou, bij die tweede God zou ik me niet veilig voelen, maar bij de eerste wel. Bij de eerste wel. Bij de God van de Bijbel. Voelt u en voel jij aan wat er op het spel staat? Wij moeten ons houden aan Gods woord. Ook al kunnen wij het helemaal niet verklaren. Maar dat vraagt de Heer ook niet van ons. Hij vraagt om trouw te zijn aan zijn woord. Ons verstand is van nature verduisterd. De eeuwige Vader is de schepper. Hij schiep uit het niet. Wat een almacht. Nu, zo is God. En dan gaan we nu naar de tweede gedachte. Hij is mijn God en Vader. En dat is dus die hoofdzin, die hoofdgedachte, de kernzaak van zondag 9. Wij hoorden al dat God de Vader, de Almachtige, is de Schepper. Nogmaals, wat is God groot? Maar Hij is ook de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus. God is een eeuwige Vader. Want de Zoon is van eeuwigheid. En het Vader zijn van God behoort tot het wezen van God. Haal het Vader zijn van God weg. En je houdt geen God meer over. Misschien een afstandelijke God. Een onbereikbare God. Maar we leren, God is een eeuwige Vader. Hij kan zijn liefde niet voor zichzelf houden. En daarom is er van eeuwigheid af de Zoon. Van hetzelfde wezen als de Vader. Iedere vader op aarde is ooit vader geworden. Geen jongen komt als vader ter wereld. Het aardse vaderschap is ook gebrekkig. Is er ooit een volkomen vader op aarde geweest? Nee. De vaders, en dat geldt ook voor de vaders hier in de gemeente, dat zijn gebrekkige vaders, dat zijn zondige vaders, en we hopen door Gods genade wel behouden vaders. Als wij het vaderschap van de Here belijden, moeten we dus niet het aardse vaderschap als uitgangspunt nemen en dat projecteren op het vaderschap van God. Dan gaat mis. Dat kan heel zeker het geval zijn als een jongen of meisje een heel slechte vader heeft gehad. Of misschien heeft. Dat je dat gaat projecteren, bedoel ik. Zoals mijn vader was of is, zo zal dan ook de hemelse Vader wel zijn. Maar dat moeten we niet doen. Hij is een hemelse Vader. En als er misschien zijn die zich er maar al te goed in herkennen dat hun vader geen goede vader was, mag dit je dan vertroosten deze avond. God is God en geen mens. Hij is de bron van liefde. God is de Vader van Jezus Christus. Dat gaat hier in het antwoord voorop, gemeente. Ik geloof in God de Vader, omdat het woord ons leert dat God een Vader is van zijn Zoon en voor zijn Zoon Jezus. Ik geloof in God de Vader. Wat belijden we hier nog meer mee? God heeft alle mensen gemaakt, dat betekent het ook. God is de Vader van alle mensen. Want er is niemand die niet uit zijn hand voortkomt. Malachi 2 vers 10. Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons geschapen? Gemeente, wist u dat? Dat dat zo in de Bijbel staat. Misschien ervaart u huiver om God met Vader aan te roepen, want ben ik met God verzoend? Maar als we hem aanroepen als Vader, is dat ook omdat hij ons gemaakt heeft. De Schepper is. Wij zijn alle in dat opzicht zijn kinderen. In die zin dat we allemaal zijn maaksel zijn, niemand uitgezonderd. En dit te beseffen, dat mag dan toch ook vrijmoedigheid geven. Om ook te zeggen, Vader, u bent mijn Schepper. Maar nu verder, want we zijn er nog niet. Voorbeeld voor de kinderen. Waarom noem je je vader vader? Of papa? Wat is de belangrijkste reden daarvan? Daar klinkt liefde in door. Daar klinkt verbondenheid in door. Je zegt papa tegen papa omdat je bij hem hoort en omdat je van hem houdt. Toch? Je zegt tegen een andere man, zeg je niet vader. Nee. En dan nu de kwestie. Als God ons aller vader is, zou het de Heere dan geen verdriet doen? Als wij alleen maar vader tegen hem zeggen, omdat hij ons gemaakt heeft. Waar is de liefde? Waar is de vreugde? Waar is de blijdschap in hem? Waar is de hartelijke verbondenheid aan deze vader? Aan hem die zegt, mijn zoon, geef mij uw hart. Waar is de liefde? We hebben ons hart aan een ander gegeven. Waar deden we dat in het paradijs? Voelen we iets aan in onszelf van het vreselijke dat daar plaatsvond? Voelen we er iets van aan hoe diep en diep kwetsend dit is geweest en onterend voor de vader? Wij hebben ons hart van de vader afgekeerd. Ben je het gaan zien in je leven dat dat zo is? Maar de vader, hij gaat op zoek. Hij gaat op zoek. Hij wil die verloren kinderen weer opzoeken. Hij wil ze weer tot zich brengen. Hij wil ze weer aannemen in genade. Hij wil ze tot kinderen adopteren. Ontaarde kinderen. Weggelopen kinderen. Maar die vader is zo vol liefde en bewogenheid en barmhartigheid. Zeg, u blijft toch ook van een kind houden dat geen contact meer wil. Ik hoop niet dat iemand dat moet ervaren zo in zijn leven, maar u blijft toch van dat kind houden. U bent misschien wel boos en u bent verdrietig en u snapt het niet, maar door alles heen blijft u zo'n liefde en bewogenheid voelen met dat weggelopen kind. En het liefste wat u wil is het weggelopen kind weer in de armen nemen. Ja toch? Hoeveel te meer wil de hemelse vader weggelopen kinderen ontvangen? Dat is een wonder. Maar het is wel waar. Denk maar aan de gelijkenis van de verloren zoon. Er is wel een breuk. Geslagen door de zonde. En de Heer moet ook toornen over die zonde. Hij is rechtvaardig. Hij stapt er niet zomaar overheen. De heilige liefde van God zoekt een weg. Hoe kan het goed worden? Ach, en dan vindt die heilige God, die heilige liefde van God, een rustplaats. Waarin? In het offer. Van wie? Van zijn eigen zoon. Van die eeuwige zoon. Van wie hij van eeuwigheid af de vader is geweest. Nooit is hij weggelopen. Altijd was hij in goddelijke liefde verbonden met zijn vader. Wat ging er om in het hart van de vader? Een goddelijk wonder van opofferende zondaarsliefde. Ik zal mijn eeuwige zoon geven. En van mijn zoon zal ik mijn vaderhart afkeren, opdat die weggelopen Adamskinderen weer tot mijn kinderen aangenomen kunnen worden. Gaan we er iets van verstaan? Wat de diepte is van Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft. Niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het is omwille van Christus. De zoon van de eeuwige God. Dat geredde zondaren deze eeuwige God tot een God en Vader hebben. Heel kort en kernachtig gezegd. De Vader van Christus is ook mijn Vader. Dat mag een kind van God zeggen. Een verzoende Vader in Christus, daar gaat het hier om. Die verzoening heeft Christus aangebracht door te sterven aan het vloekhout van het kruis. Geldt dat voor alle mensen? Nee, het geldt niet voor alle mensen. Wie hebben een verzoende Vader in Christus? Wie zijn weer thuisgekomen kinderen van de Vader geworden? Wie zijn dat? Dat zijn de mensen bij wie God in het hart zijn geest heeft uitgestort. Galaten 4 vers 6. We hebben het gelezen. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Dan geen dienstknecht meer, dan geen dienstmaagd meer, maar een zoon, maar een dochter. Verzoend met de Vader, omwille van zijn Zoon Jezus Christus. En wat een vreugde in het hart. In het hart van God. Hij heeft een weggelopen kind terug. Als wij al zo intens gelukkig zijn, als je een weggelopen kind weer in de armen kunt sluiten. Hoe zou dat dan bij de Heere zijn? Dat is de vreugde in de hemel. Het is waar. Niet alle mensen worden weer kinderen van de Vader. Het is de genadige verkiezing van God. Efeze 1 vers 5. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming, tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf en naar het welbehagen van zijn wil. Maar laat niemand deze avond van ons die nog niet door Christus tot God gegaan zijn, werkloos toezien. Bij de verloren zoon in de gelijkenis was het nood. Hij kon niet wegblijven. Hoewel hij wist dat hij helemaal mis had. Ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan. En ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. Maar toen, eeuwig wonder, als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. En die vader werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om de hals en kuste hem. Komen we met onze verlorenheid, met onze zonde, met onze schuld, met onze vragen, met de schuld van ons weglopen weer tot hem. Hij zal je om Jezus wil in genade aannemen. Wie zo tot hem komen, worden door goddelijk licht geleid. En ze durven het misschien nauwelijks te zeggen. Maar het is wel waar. Ik geloof in de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus. Die omwille van zijn Zoon Christus, mijn God en mijn Vader is. En dan tenslotte nog het derde. Hij is mijn bewaarder. Hij is mijn bewaarder. Dus de belijdenis over God de Vader gaat nog verder. Hè? Op welke, dus op wie? Op wie ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel, of hij zal mij met alle nooddruft van lichaam en van ziel verzorgen. Nou, nooddruft, dat is een oud woord. En dat betekent zoveel als iets wat je niet missen kunt. Iets wat je nodig hebt. Nooddruft. wat mijn lichaam en mijn ziel niet kunnen missen. Daarmee zal mijn getrouwe God en Vader mij verzorgen. En de zekerheid die in de belijdenis klinkt, die kan ons misschien verbazen. Er staat, op welke ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel. Het vertrouwen op hem sluit de twijfel en de vrees uit. Als God om Christus wil mijn God en Vader is. Oh ja, maar dan zal hij ook voor mij zorgen, gewis en zeker. En hij zal mij bewaren. Want ik mag toch om genade, om Jezus wil uit genade zijn kind zijn. En dat zegt het kind niet, omdat dat kind in zichzelf geen twijfel zou kennen. Of aanvechtingen. Of bestrijdingen. Maar omdat dit kind het woord van de Heere gelooft. En vertrouwt op de Heere van het woord. Heeft krediet op zijn vader. Het woord van zijn vader. Psalm 55 vers 28. Werp uw zorg op de Heere. En hij zal u onderhouden. Hij onderhoudt naar het lichaam. Jongens en meisjes, dat zien we zo heel duidelijk in de geschiedenis van Elia bij de beek Krit. De raven nog wel, die brengen hem brood en vlees. En hoe zien we het ook zo heel duidelijk bij de weduwe te Sarfat. En hij schenkt ook wat de ziel nodig heeft. Een woord op zijn tijd. Een bemoediging van zemels wegen. De leiding van zijn geest. Een ongedachte ontmoeting die nieuwe moed en kracht geeft. Het is waar wat hij belooft. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoedig durven zeggen, de Heere is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Hij verzorgt met wat wij nodig hebben. O ja, het is waar. Soms zegent God overvloedig. Hij zegent dan in rijke mate. Maar God voedt zijn kinderen in de regel zo op, dat zij maar geen verwende kinderen worden. Hij geeft ze wat ze nodig hebben. Met eerbied gesproken. Hij geeft ze een basisuitrusting die ze niet kunnen missen. Hij geeft ze niet te veel, maar hij geeft ze ook niet te weinig. De Heere wil niet dat de zijnen gebrek lijden. Hij wil ze verzorgen met wat ze nodig hebben. Naar zijn belofte. Hij wil niet dat ze rijk zijn. Te rijk zijn. In welk opzicht dat dan maar ook. Alleen rijk in God door Christus. Dat wel. Want als we rijk worden. Dan denken die kinderen het zonder vader ook wel weer te kunnen redden. En dat is ook zo'n gevaar. Dat herkent u misschien wel. En toch is er ook kwaad. In het leven van de kinderen van de vader. Dat gaat hen niet voorbij. Ik vertel u geen nieuwe dingen. De prediker zegt, en enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze, de goede en de kwade. De goede en de reine als de onreine. Maar wat is het verschil? God geeft het de zijnen. Hij schikt het hen toe. Het overkomt hen niet. Eigenlijk is dit precies hetzelfde als wat u al in zondag 1 hebt gehoord. God deelt het ons toe. En dat heeft een doel. Hij wil het alles ons ten beste keren. Dat wil zeggen, hij gebruikt het voor mijn bestwil. Ook die moeilijke wegen. En u kunt de Heere zo vaak niet narekenen. Waarom dit in mijn leven? En we begrijpen zijn weg soms maar zo heel weinig. En de waarom-vraag ligt op de lippen. En toch door dit alles heen blijft gelden dat dengene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. En dat te geloven, zet het lijden in deze tegenwoordige tijd in een ander licht. Zet het in hemels perspectief. Het is mijn Vader die mijn leven leidt en regeert. En zijn opvoeding is soms zo heel anders dan ik het zelf gewild zou hebben. En er zijn er vast wel onder ons die daarover mee kunnen praten. Maar mag nou dit woord des Heren ons vertroosten. Deze kastijdt ons tot nut, opdat wij zijn heiligheid zouden deelachtig worden. En dan het laatste stukje van het antwoord, en daar staan we nog eventjes bij stil. En dat is een prachtig stukje. Terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. God kan het. En hij wil het. Hij is geen vader die het beste wil voor zijn kinderen, maar er de macht niet voor heeft. Of andersom. Hij zou het alles wel kunnen, maar hij heeft er de wil niet voor. Nee, bij de Heere is het allebei. Daar is en zijn almacht. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Dat is zijn almacht. Hij schiep de hemel en de aarde uit het niet, weet u nog van de eerste gedachte? Met al wat erin is, uit het niet. En daar is zijn gewilligheid. En daarom, op wie ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel, want hij is gewillig. Om mij te leiden en te helpen. Bij deze God en Vader is een mensenkind in goede handen. Al leidt zijn hand ons soms op moeilijke wegen. Al is zijn hand soms een kastijdende hand. Al leidt zijn hand soms weg. Waar is hij nu? Maar hij leidt de zijnen. Christus heeft gezegd, niemand zal ze uit mijn hand rukken. De verzekering daarvan wordt gegeven op Golgotha. Daar zijn doorboorde handen. Hij hing aan het kruis. Hopend op hem die de Heere gegeven heeft. Gelovend in hem, komen zijn schapen eenmaal thuis, in het vaderhuis hierboven, met zijn vele woningen. Hebt u, heb jij en ik, zijn liefde gezien, zijn almacht, zijn gewilligheid. U zegt misschien, ik kan er niet bij, het is mij te groot, het is mij te hoog. Ik kan zijn kind niet zijn, want ik, ja daar hebt u gelijk in, want ik, ja dat kan ook helemaal niet, dat is onmogelijk. Maar u moet niet naar uzelf zien, dan komt het niet goed. Kijk eens naar het kind en zie eens. Die goddelijke liefde. Zou zo'n liefde. Zo'n barmhartigheid. Zo'n genade. Je niet op de knieën brengen. Ja, het kan toch. En het mag toch. En het zal toch. Om Jezus wil. Omwille van dat geliefde kind. Van de Vader. Amen.
ontdekt net dat ik 147 en 25 had omgedraaid. Maar we zullen zometeen Psalm 147 vers 6 zingen als onze slotzang. Maar laten we eerst bidden en danken. Heere in de hemel, we mogen nog een moment tot u komen. Zo aan het einde van de dienst gekomen, aan het einde van de diensten, we mochten uw woord horen op deze uw dag, de opstandingsdag van Jezus Christus uit de doden. Heere, in deze tijd waarin we uw lijden en sterven overdenken, moeten wij ook dat niet uit het oog verliezen, dat u niet bij de doden bent gebleven, maar dat u dood en graf hebt overwonnen. En dat u de kop van Satan hebt vermorzeld. U bent de levende, tot in alle eeuwigheid. En u schenkt het eeuwige leven aan hen, die zich in hun zonde en ellende tot u ter genezing wenden. Heren, we mochten onderwijs ontvangen uit de belijdenis van de kerk, gegrond op uw woord. En Heren, mag het ons tot een zegen zijn. En het is heel goed denkbaar en heel goed mogelijk dat er velen zijn die daarmee zo worstelen. Ken ik hem als mijn God en Vader? En dat we ons helemaal aan hem toevertrouwen. Maar dan mochten we toch ook horen dat we het dan niet in onszelf moeten zoeken. Want in ons is geen aanknopingspunt, in ons is geen gerechtigheid. Onze gerechtigheid is als een wegwerpelijk kleed. Heren, wij bidden u dat u ons daarin onderwijst. Dat het niet uit ons is. En dat weten we wel, maar het zit zo heel diep in ons, om toch het in onszelf te zoeken. Verlos ons daarvan, Heren, voor het eerst en ook telkens weer opnieuw. Want ook al de uwen hebben dat zo nodig om telkens weer op Christus te zien. Leer ons, o God van zaligheden, het van onszelf te verliezen, om in onszelf geen grond meer te zien, maar nu alles te vinden in dat heilig kind Jezus, die u hebt gegeven tot een rantsoen voor velen. Door wiens striemen wij genezen worden. Die de straf heeft gedragen die ons de vrede aanbrengt. Die om onze overtredingen is verwond en om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Zo groot is uw opzoekende zondaarsliefde. Dat u om die weggelopen Adamskinderen, als dat wij allemaal hoofd voor hoofd en hart voor hart zijn, uw één geboren zoon in deze wereld hebt gezonden, dat u zich van hem afkeerde, zodat uw zoon het moest uitroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. Daarom, om de schuld te verzoenen, om de zonde weg te dragen. De levendmakende geest in onze harten uit te storten, die roept: Abba Vader. Heere, wil dit alles zegenen aan ons hart en wil ons nabij zijn in deze nieuwe week. Wilt u ons allen helpen op school, in onze opleiding, in ons werk, thuis, als we alleen zijn, of een gezin, huwelijk, hoe onze levensomstandigheid ook maar is. Wil nabij zijn in de ouderdom. Wil ons nabij zijn als er moeite is in ons leven. Of als er misschien zaken zijn in deze nieuwe week waar we tegenop zien. Wilt u met ons meegaan, Heere? Mogen we onze weg op u wentelen. U vertrouwen dat u het zult maken. U zult toch nooit beschaamd doen uitkomen die het van u verwachten. Heere, wat zijt ge goed en groot, aanbiddens en prijzenswaardig. Geloofd, zij de God en Vader van ons Heere Jezus Christus. Amen. Ja, dan zingen wij tenslotte Psalm 147 dus, en dan het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, en wat daar volgt. Ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere, die ik in zijn naam biddend op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.